Nou, dat is al helemaal onbegonnen werk. Dus we vormen nu een trio. Anke, Marianne en ik. En we hebben vanmorgen geoefend. En we hopen dat jullie heel helder en mooi meezingen. En als het fout gaat, ja, dan kunnen we er even niks aan doen. een groet aan alle mensen die op een ander tijdstip onze dienst beluisteren. En ik heb een paar mededelingen voor u. Donderdagochtend is er altijd tijd voor mijn verhaal. U bent welkom om te luisteren of ook om uw verhaal te vertellen. Koffie en koek staan klaar. Vrijdagochtend bent u zoals altijd weer welkom in de kerk om een kaarsje te branden. En in BSC voor een koffie en koek en gezellig samen zijn. En u kunt ook uw levensmiddelen altijd brengen op vrijdag en op zondag. De bloemen zijn vandaag bestemd voor Wim Lebbing. Met een hartelijke groet en bemoediging van ons allen. En Nettie, ook voor jou natuurlijk. En er ligt een kaart ter ondertekening bestemd voor Olaf van der Pol. Met een hartelijke groet en bemoediging van ons allen uit de kerk. Zullen we samen bidden om de dienst te openen? Eeuwige God, we zijn vandaag bij elkaar gekomen om juist dicht bij u te zijn. In deze tijden van meer oorlog dan vrede, realiseren we ons dat u vrede bent. Mogen we dus ook vandaag uw liefdevolle aanwezigheid in ons midden ervaren. Laat het ons op de weg van vrede zetten en van wijsheid. Voor onze wereldleiders, maar ook voor onszelf. Voorbereidend op de komst van uw koninkrijk van vrede in onszelf en op aarde. Wilt u zijn met onze predikant vandaag, die uw woord van liefde en vrede aan ons uitlegt. En geef ons zo met elkaar een goede dienst. Amen. Ons intochtslied is Psalm 91, vers 1, 2, 3 en 7. We installeren ons.
Thank you. in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, bron van al het leven, en van Jezus Christus, licht van de wereld, en de Heilige Geest die ons allen met elkaar verbindt in vrede. Laat ons dan nu de Heer aanroepen om ontferming, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Aansluitend aan het Kyrie-gebed zingen wij eerst lied 301c en dan meteen aansluitend lied 1009. O Gij, ene betrouwbare, barmhartige God, daarmee zingen wij onszelf moed in. Dat wanneer de rechtvaardige mens u aangij daarop antwoordt. Dat zingen we wel, maar dat wil nog niet zeggen dat we het ook altijd zo ervaren. Waar was ge dan toen hij, die gij uw geliefde zoon noemde, wanhopig schreeuwde: mijn God, waarom verlaat ge mij? Waar was ge, waar zijt ge bij al die oorlogen waarvan ons nu weer bericht wordt? In de straatgevechten te Soedan, in de razzia's in Oost-Congo, in de vervolging te Myanmar. Waar zijt ge nu de Gazastrook onbewoonbaar wordt gemaakt? Door de niet aflatende aanval op Oekraïne doorgaat en de bommen zwijgen niet. Waar zijt ge nu de machtigen der aarde hun slachtoffers kleineren en de noodzaak tot weerbaarheid alsmaar dringender wordt? Voor allen die roepen maar geen antwoord van uw kant ervaren. En ook voor allen die zeggen dat ze helemaal geen antwoord verwachten en die toch hun lef niet verliezen. Ja, met allen mee in hun ellende tussen de ruïnes en in hun niet aflatende verwachting van uitredding, omdat ze het zich eenvoudig niet permitteren kunnen niet te verwachten. Daarom roepen wij u aan.
Thank you. Laten wij dan bidden om de geest nu de schriften opengaan. O Gij, toevlucht, omarming, schild voor mensen. We zouden op aarde iedere oriëntatie missen. Niet weten waar we het zoeken moesten te midden van alle chaos om ons heen en in onszelf. Als Gij ons niet tegemoet gekomen was in die leidsman ten leven, Jezus Messias. Laat Hij die door de geest gedreven is naar de woestijn waar de verzoeking is, de concentratie en het leren te leven bij alle woord dat uitgaat uit uw mond, laat Hij dan ook ons voorgaan om, geleid door diezelfde geest, ons te leren wat leven is. En ons te leiden naar het land, het goede land, het land van belofte. Dat vragen wij u in zijn naam. Amen. Een enkel woord ter inleiding op de lezingen. Het is vandaag, dat heeft u wel gezien, de eerste zondag van de 40 dagen tijd, waarin we ons langs de weg van inkeer en omkeer voorbereiden op het komende paasfeest. De traditionele naam van deze eerste zondag is Invocabit, naar het al aangehaalde troostrijke woord dat we zongen met Psalm 91. Roept hij mij aan, Invocabit in het Latijn, dan antwoord ik. De evangelielezing is die van de verzoeking van Jezus door de diabolos, de uiteenwerper in de woestijn, en wel dit jaar in de versie van de evangelist Lucas. Daarbij vindt het heen en weer tussen Jezus en de verzoeker plaats in de vorm van een uitwisseling van citaten uit het boek Deuteronomium. Mede om die reden zal er de opstellers van ons leesrooster als eerste lezing gekozen zijn voor de versie van de 10 geboden uit dat boek. En vanwege de enorme turbulentie die we in deze dagen beleven, die de hele wereld politiek op haar kop zetten, dacht ik, het kan geen kwaad weer in stilte staan bij die 10 geboden, of eigenlijk zoals Deuteronomium noemt, de 10 woorden. En aan de hand daarvan te overwegen hoe we ons als gemeente kunnen oriënteren te midden van al die turbulentie. Bij de lezing van het evangelie concentreer ik mij op de tweede verzoeking. Dat is bij Lucas de verzoeking waarmee de uiteenwerper Jezus uitnodigt tot het grijpen van de wereldwijde macht. Met als inzet wat we zojuist zongen in ons Kyrielied. Verlos ons van de boze. Laat niet de goddelozen op aarde koning zijn. Wat nu als het daar wel op lijkt? Lezing uit het 5e van de boeken van Mozes, Deuteronomium, hoofdstuk 5, vanaf vers 6. En aansluitend daarbij zingen wij het lied bij de 10 woorden, dat in ons liedboek staat als lied 310.
Ik, de Heer, ben jouw God. Ik die jou uitgeleid heb uit het land Egypte, uit het slavenhuis. Jij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. Je zult je geen beeld, geen afbeelding maken van wat dan ook, in de hemel boven, op de aarde beneden of in de wateren onder de aarde. Je zult je niet neerbuigen voor hen, je zult hen niet dienen, want ik, de Heer jouw God, ben een God hij jaloers, die de schuld van de vaders neerlegt op de kinderen, op het derde en op het vierde geslacht van hen die mij haten, maar aan wie mij lief hebben en mijn opdrachten bewaren, betoon ik barmhartigheid tot in het duizendste geslacht. Je zult de naam van de Heer jouw God niet bedrieglijk op de lippen nemen, want de Heer verschuldigt niet wie zijn naam bedrieglijk op de lippen neemt. Bewaak de dag van de Sabbat, heilig die, zoals de Heer jouw God jou heeft opgedragen. 6 dagen zul je dienen en je werk doen, alles. De 7e dag is Sabbat voor de Heer jouw God. Dan zul je geen werk doen, niets. Jij, je zoon, je dochter, je slaaf, je slavin, je os, je ezel, al je dieren en je vreemdeling binnen jouw poorten, opdat je slaaf en je slavin rusten zoals jij. Je zult gedenken dat jij slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer jouw God je vandaar heeft uitgeleid met sterke hand, met uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer jouw God je opgedragen de dag van de Sabbat te doen. Eer je vader en je moeder, zoals de Heer jouw God jou heeft opgedragen, opdat jouw dagen lang duren en het je goed zal gaan op de aardegrond die de Heer je God je geven zal. Moord niet. Maak geen huwelijk kapot. Steel niet. Leg geen vals getuigenis af over je naaste. Je zult de vrouw van je naaste niet begeren en ook niet azen op het huis van je naaste. Niet op zijn veld, zijn slaaf, zijn slavin, zijn os, zijn ezel. Al wat van je naaste is. Uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 4, horen we bij de eerste verse en dan de versen met de tweede verzoeking. Jezus werd door de geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen op de proef werd gesteld door de diabolos, de uiteenwerper. Hij at niets in die dagen. Toen voerde de diabolos hem omhoog en toonde hem alle koninkrijken van de bewoonde wereld in één tijdstip. De diabolos zei hem: jou zal ik al deze macht geven en al hun glorie, want aan mij is ze overgeleverd en aan wie ik wil, kan ik haar geven. Daarom, als je voor mij neerbuigt, zal dit alles van jou zijn. Jezus antwoordde en zei hem: voor de Heer uw God zult gebuigen en hem alleen dienen.
Ja? Ja?
gemeente van Jezus Christus, hier bijeen in Oostzaan onder het woord en allen die meekijken tegelijk of na afloop. In de woestijn was het dat Israël, dat volk dat ontkomen was aan de slavernij, voortdurend op de proef werd gesteld om de vrijheid, om het leven te leren. In die woestijn ook werd Jezus gevoerd om eenzelfde proef te doorstaan. Wie hem de proef afneemt, heet de diabolos, wat we dus letterlijk vertaald hebben als de uiteenwerper. Die werpt namelijk uiteen wat bijeen hoort. Zoals gehoorzaamheid in de zin van gehoor geven aan wat die stem je zegt en vrijheid. Dienaar zijn, ik ben gekomen om allen te dienen, en macht ontvangen. Mij is gegeven alle macht. Zich laten dopen, kopje onder, de diepte in, en rekenen met de geest die je door dat water heen voert. De uiteenwerper doet een beroep op telkens het tweede lid van deze samenstelling. En je zult vrij zijn, je zult machtig zijn, je zult geestkrachtig zijn. Met verdringing van die andere zijde die daar zo nauw bij hoort. Horen, dienen, gedoopt worden. En het appel dat van die verzoeking uitgaat is ruw, bruut, vertekend. Het doet alleen nog maar een beroep op de almachtsfantasie die ergens in ons allen wel huist. En die we soms even de vrije loop kunnen laten, maar als we eenmaal nuchter zijn geworden wel weer weten bij te stellen. Als nou toch eens de hele wereld luisterde naar mij. Er was om mijn wensen te vervullen. Te plat om waar te zijn, maar we maken het dagelijks mee. Het lijkt wel of vandaag de goddelozen op aarde koning zijn. En wel onder vele naties op aarde en juist grotere naties of koninkrijken van de bewoonde wereld waarvan de diabolos spreekt. We weten niet wat we meemaken, de ene na de andere ontzetting overvalt ons, het duizelt ons bij het volgen van het nieuws. En daarom komen we des te meer samen in dit huis om dat andere nieuws te horen. Het goede nieuws. Jezus trapt er niet in. Hij laat zich niet overhalen door de uiteenwerper. Hij blijft overeind in de beproeving. Hij zegt eenvoudig, nee. Voor de Heer uw God zult gebuigen. Hem alleen dienen. En u, diabolos, die mij de angstdroom van een naakte macht omwille van de macht voorhoudt, zullen we dus niet dienen. Met die terugwijzing herinnert Jezus aan het vijfde van de boeken van Mozes, het boek Deuteronomium. Daarin blikt Mozes aan het eind van de tocht van 40 jaren door de woestijn gekomen, terug op wat het volk onderweg geleerd heeft. En daarbij ziet hij ook terug op dat indrukwekkende gebeuren bij de berg van het verbond, toen de Heer de 10 woorden vanaf de berg aan het volk bekend maakte. Die terugblik dient ertoe dat het volk zich nu in een nieuwe situatie, nu het land van belofte in zicht is, deze woorden zich opnieuw te binnen brengt. Het zijn dus woorden die steeds weer opnieuw in steeds weer nieuwe situaties tot klinken moeten komen en dan als verse woorden tot een nieuwe gemeente in een nieuwe situatie iets te zeggen hebben. Zo willen wij die woorden van de Tora van Mozes eveneens opnieuw proberen te horen. Van die schijnbaar zo grote man in het oosten horen we, jullie in Europa zijn verslapt, je bent eigenlijk nihilistisch, want je kent geen enkele waarde meer behalve de bevrediging van je eigen directe levensbehoeften en je welvaart. En van de tweede man van die grootmacht in het westen hoorden we, jullie zogenaamde waarden zijn niet meer dezelfde als de onze. Jullie slapjanissen verstaan de taal van de macht niet meer. Het is niet mijn taak zomaar op te komen voor Europa als werelddeel. Te dikwijls is immers juist ons werelddeel gezwicht voor precies hetzelfde. Aanbidding van macht zonder recht, van vrijheid zonder gehoorzaamheid, van geest zonder onderdompeling in de diepten van de menselijke nood. In wat onze koloniën waren, kunnen ze ons dat heel goed vertellen. En we doen er jaren over om daarvan te leren. Nee, ik ben geen woordvoerder van een continent, ik ben dienaar van het woord. Ik sta voor de taak de woorden van Israëls God zo uit te leggen dat ze ons als gemeente hier in Europa bijeen oriëntatie bieden in deze dagen van verbijstering. Maar dat sluit niet uit dat een gemeente die weet waarop ze zich oriënteert, ook haar omgeving op dit aangevochten continent kan voorhouden wat zij aan bemoediging en hoop ontvangen heeft. Ik, de Heer, ben jouw God die je heeft uitgeleid uit het land Egypte, uit het slavenhuis. Dat gaat voorop. Het is een aanzegging van gezag, een machtsaanspraak. Macht is niet als zodanig duivels, dat zou eenvoudig de werkelijkheid van ons bestaan ontkennen. Maar macht is ook niet zomaar een neutraal element dat je ten goede of ten kwade kan inzetten. Wel beschouwd kun je eigenlijk nooit op voorhand bepalen wat macht is. Wat macht waard is, blijkt uit de effecten daarvan. Wel nu, het volk van de Hebreeën heeft de Heer leren kennen doordat het feitelijk door hem uit de slavernij is weggevoerd. Dat was het effect van zijn macht. Dat gebeuren heeft het volk in de rug. En vanuit dat gebeuren wordt het aangedreven door de geest van vrijheid, van bevrijding. Dit is het heilige evangelie. Hier staat of valt ons bestaan als gemeente mee. Zonder dit gebeuren waren we hier bijeen als een gezelschap vol goede bedoelingen, maar zonder gedrevenheid. We zijn op een weg gezet. We moeten voort. We weten dat er geen weg terug is, ondanks alle beproeving die het tegendeel suggereert. En daarmee is meteen ook al het eerste woord gegeven. Je zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. Als dit de weg is, dan weet je ook deze die ons op deze weg heeft gezet, is het. En geen ander. Moloch bijvoorbeeld, de God die vraagt je kinderen te offeren voor een hoger doel in de strijd, die kan het niet wezen. Of Baal, de God die volgens de Tora een bijzondere belangstelling wekt voor alleen maar de voortplanting en de geslachtsdelingen en daarmee juist niet leert wat het is om als mannelijk en vrouwelijk vorm te geven aan het menselijk bestaan, kan het ook niet zijn. Of bij Jezus de Mammon, als de onverbloemde geldzucht die meent dat louter rijkdom je het recht zou geven alle dingen aan je eigen doelen onderhorig te maken. Het zij nog maar eens gezegd met de vertegenwoordigers van de Mammon op de hoogste posten in het Witte Huis. Alles wat in dit bestaan als schepsel uit zijn samenhang wordt genomen en om als enig en alomvattend doel te worden nagejaagd, ondermijnt het leven op deze aarde. En doet de vrijheid teniet die de bevrijder ons geschonken heeft. Daaraan doet de gemeente dus niet mee. Twee, je zult je geen beeld, geen afbeelding maken van wat dan ook. Misschien eerst maar over dat wat ouderwetse jij zult, dat we ook bij woord 1 al hoorden. Het is een wat vreemde vorm, ook in het oorspronkelijke Hebreeuws. Het is niet een gewone, bevelende wijs. Die kent het Hebreeuws wel en die komen we ook tegen bij woord 5. Maar jij zult, ja, bij ons is dat toch eigenlijk een toekomende tijd. Het zegt iets over wat gaat gebeuren. En waarschijnlijk is het dat ook in de tekst allereerst. Denk nogmaals aan de situatie van het boek Deuteronomium, de wet opnieuw. Het volk staat op de drempel van het land en krijgt te horen, als je daar straks aankomt, dan zal dit er niet meer zijn en dat zal er wel zijn. Het is bovenal een belofte. En die belofte vraagt dan ook dat je je aan die belofte houdt van jouw kant, die waar maakt. En in die zin is die belofte tegelijk een gebod. Handel naar wat je voor ogen is gesteld. Wel nu, je zult je geen beeld, geen afbeelding maken. Vandaag de dag zitten vooral de sociale media, maar alle vormen van reclame vol beelden. Het is hoe iemand zichzelf als ideaal aanprijst. Het is hoe we idolen nalopen ten koste van hun menselijkheid. Het kan in een meer intellectuele sfeer, zegt een mij liefde kerkvader uit de late vierde eeuw, het kan ook een denkbeeld zijn. Een abstract ideaal waarvoor alles moet wijken. De Russische wereld doet er niet toe dat de aanhangers daarvan daartoe ook volkeren rekenen die er zichzelf bepaald geen onderdeel van achten. Je moet toch dat ideaal nastreven. Of eigen volk eerst, welk volk dan ook. Dat is geen vrijheidsideaal, dat is de ondermijning daarvan. Je zult je niet neerbuigen voor zulke beelden, je zult hen niet dienen. Hoort u, dat haalde Jezus ook aan tegenover de diabolos. Voor de Heer uw God zult gebuigen, hem alleen dienen. Ik sprak een vroegere Trump-aanhanger die tijdens een verlof in Schotland tot bezinning was gekomen en zich afvroeg: hoe heb ik als bijbelgetrouw christenmens achter zo'n idool aan kunnen lopen? De Heer als God, hij jaloers, kan dat niet hebben. Maar als barmhartig God, ziet hij een ommekeer van gezindheid. En u begrijpt wel, ik bedoel dat niet zozeer van politieke, maar veel meer van geestelijke gezindheid. Ziet hij die met zo'n ommekeer met ontferming en met liefde aan. 3, je zult de naam van de Heer je God niet bedrieglijk op de lippen nemen. Nu komt het dichtbij. Die andere goden, dat kunnen nog de goden van anderen zijn. Israël kon bepaalde goden van Kanaan overnemen. En van die beelden kan je altijd als gemeente nog zeggen, ja, die heb jij je nooit ingebeeld. Maar hier bij het derde woord gaat dat niet meer. Hier gaat het erom dat je juist de naam van de bevrijder te schande maakt en dat jouw beroep op hem vals klinkt. Hier gaat het dus niet om de Russische president, hier gaat het om de patriarch van Moskou. Die een leer verkondigt waarin de Russische wereld en het ware geloof samengaan. En juist Oosters-orthodoxe theologen hebben nadrukkelijk verklaard dat dat een valse leer is, ook naar dat Oosters-orthodox besef. En laten we ons hier niet beter achten, want het God Nederland en Oranje van vroeger was eigenlijk weinig appetijtelijker dan dat. En dan volgen 2 woorden die in het positieve zijn gesteld. 4, bewaak de dag van de Sabbat, heilig die. Deze versie van de 10 woorden bestrekt de 7e dag, de dag van staken van alle werk, strikt op de herinnering aan de bevrijding uit de slavernij. Wie tot slaaf gemaakt is van Farao, werkt dag en nacht voor zijn meester. Maar zo is het onder u niet. Wie werkt, heeft recht om te rusten. Maar ook het vee hoeft niet altijd maar te worden ingeschakeld voor de winstmaximalisatie van zijn meesters. Ja, we denken aan al die duizenden kippen, aan die vroeg gestorven koeien. En ja, ook de onder u verblijvende vreemdeling, de migrant, deelt in wat een recht is voor de kinderen van Israël. Nou, we weten wel dat dit bij alle mogelijke sociale verworvenheden in onze wereld allerminst vanzelf spreekt en zelfs afgebroken wordt. De 24-uurs-economie raast maar door. En de uitbuiting van arbeidsmigranten, de uitsluiting van vreemdelingen die nauwelijks werken mogen en steeds minder makkelijk burgerrecht verkrijgen, zijn een schande waarbij ook Europa er nauwelijks goed op staat. 5, eveneens positief gesteld en tegelijk een echte bevelende wijs, eer je vader en je moeder, zoals de Heer jouw God je heeft opgedragen. Dat heeft te maken met overlevering, met traditie.
Je geeft gewicht aan, je hecht aan wat je van huis hebt meegekregen. Waar eerdere geslachten op gehoopt hebben, waar ze voor gestreden hebben, dat kan jou zo mondig als je bent niet onverschillig laten. Deze opdracht past daarom bij uitstek bij een generatie die een nieuw leven op het land zal beginnen. Dat nieuwe leven loopt uit op een ramp als je je niet voor ogen houdt waarom het eigenlijk begonnen is, waarom ze naar dat land getrokken zijn. En dat houdt dan ook in dat je ouderen niet aan de kant zet, niet onverzorgd laat, niet achterlaat in de kale woestijn, want ach, die komen toch niet meer mee. Heel elementaire sociale uitgangspunten, al was het dan geformuleerd in heel andere familieverbanden dan die van nu, komen hier tot uiting en zijn onopgeefbaar, ook en juist als de wereld verhardt. 6. Moord niet. Het gaat hier om situaties buiten het recht om. Kaïn, die Abel neersloeg op het veld en dus niet besefte hoe hij als oudere broeder verantwoordelijkheid droeg voor de zwakkere, de jongere. Ook dat is elementair. Deuteronomium, dat wel meer dan 20 hoofdstukken lang in een wat losse samenhang een uitwerking en een concretisering biedt van de 10 woorden, gaat uitvoerig in op de bloedwraak en hoe die te boven te komen. Op de rechten van slachtoffers, maar ook op de rechten van daders. En daarbij ook nog op de collectieve moord in de oorlogsvoering. Het boek biedt ook wat wij noemen humanitair oorlogsrecht. Bijvoorbeeld, je mag de bomen niet omhakken van de vruchten waarvan een belegerde stad in het eten moet voorzien, zodat je de bevolking uithongert. Een methode die we nu alom in deze wereld weer toegepast zien. Waarbij dus de regels van het humanitair oorlogsrecht ook nu nog veelvuldig met voeten worden getreden. Zie Israël in Gaza. Zie de Russische Federatie in Butsja of in Mariupol. 7. Maak geen huwelijk kapot. Echtbreuk was in Oud-Oosterse tijden iets anders dan voor ons. Je kon alleen het huwelijk van een ander breken wanneer een man vreemd ging met een vrouw die eigendom, ja dat was in die tijd zo, die eigendom van een ander was. En daardoor schade dus de man die ander, de naaste. Nou ja, zo kunnen we natuurlijk niet meer zeggen en gelukkig, dat is maar gelukkig ook. Maar je kan wel zeggen, het gaat om de bescherming van een rechtmatige relatie. En met de enorme opwinding, zowel in de Russische propaganda als in bepaalde zichzelf viriel achtende kringen in het Westen, die opwinding over wie zich als queer, transgender of non-binair benoemen, heeft dat allemaal weinig te maken en je kan je moeilijk op dit gebod beroepen. En als je het daarover wil hebben aan de hand van Mozes, dat kan wel, maar dan moeten we naar andere teksten kijken in het boek Leviticus. En dat komt een andere keer nog wel eens. 8. Steel niet. Het gebod wordt meestal, niet door alle geleerden, maar wel meestal betrokken op kidnapping. Het ontvoeren van mensen om ze als slaaf door te verkopen of om ze als krijgsgevangenen buiten te maken. We denken aan de gijzelnemers van Hamas. We denken aan de handelaars, immigranten of sekswerkers in pakweg Tunesië of Libië. We denken aan de ontvoerders van kinderen naar Rusland in de Donbass. En aan de executie van Oekraïnse krijgsgevangenen die daar plaatsvindt. Steel niet. 9. Leg geen vals getuigenis af over je naaste. Het gaat hier over de rechtspraak, in ieder geval over het publiek gesprek waarin anderen ter sprake komen. Dan luistert het zeer nauw. Wie zijn onschuld moet bewijzen, wordt door het rechtssysteem in Israël beschermd. Wie de waarheid niet spreekt, bederft de sociale verhoudingen en dat is uiterst gevaarlijk. En dat weten we maar al te goed in een tijd die dan heet post-truth, na de waarheid. De waarheid zou voorbij zijn.
We leven in een klimaat waar algemeen geldt dat waarheid niet bestaat en dat daarom rechters, journalisten en andere waarheidszoekers niet te vertrouwen en feitelijk vogelvrij zijn. En waar de hoogste machthebbers optreden om deze giftige atmosfeer meer te voeden dan terug te dringen. Tien, je zult de vrouw van je naaste niet begeren en ook niet azen op het huis van je naaste. Het gaat hier om actieve pogingen iets naar je toe te halen dat je niet toekomt. We maken op grote schaal dat alles mee nu het al oude imperialisme weer terug lijkt te zijn gekeerd. Een spelletje risk, maar dan in ernst. Ja, ik zou graag Groenland en Panama hebben. Oké, als je mij mijn vroegere gebieden in Oost-Europa en Midden-Europa gunt. Alle werk aan zoiets als een internationale rechtsorde, dat zeker in de geest van Mozes is verricht, wordt hier aangevochten en afgebroken. In latere teksten, al bij Paulus, verschuift het accent van de bescherming van het voorwerp van het begeren, de vrouw, het huis van de naaste, naar de begeerte zelf, als een kracht in het innerlijk van de mens, die zich zowel ten kwade kan keren, zodat ze tot bezitsdrift wordt, dat moet ik hebben, als ten goede, dan kan ze een verlangen inhouden naar verbondenheid met de goede God. Die ontwikkeling is niet zo vreemd, want in zekere zin komt het neerbuigen voor vreemde goden neer op het toegeven aan de begeerten van het eigen hart, die het intermenselijk verkeer kapot maken. Wel lijkt het me minder gelukkig wanneer het zelfonderzoek zich ook nu in de beginnende vaste tijd helemaal zou richten op die valse begeerte in het eigen hart en zich helemaal losmaakt van het voorwerp van de begeerte. Want we moeten het ook nog wel goed maken met degene van wie we iets hebben afgepakt. En we moeten ook gedreven worden door de begeerte om de geest te aanvaarden. Gods woord te zijn toegedaan. En heel dicht te verkeren in gemeenschap met Jezus, die de duivel heeft weerstaan. Mogen ons dan die gezindheid geschonken zijn. Amen. We zingen het lied dat Willem Barnard geschreven heeft bij het verhaal van de verzoeking in de woestijn. Lied 536. Nee, ja? Nee, 538, sorry. 38, 538. Een mens te zijn op aarde.
Thank you. gaan over.
O Gij, schenker van dit ons broze bestaan te midden van al uw schepselen. Gij die ons in de vrijheid hebt gesteld van de dienstbaarheid aan leugenachtige machten vandaan. Wij danken u dat Jezus, uw lieve Zoon, in de kracht van de Geest de verzoeking heeft weerstaan, waarin wij mensen met de neigingen van elk mensenkind steeds ten prooi vallen. Namelijk de verzoeking om uw woord van bevrijding toch niet te vertrouwen. En aan de duivelse verlokking van de macht maar toe te geven, alsof deze aan ons diepste verlangen tegemoet kwam. Wij danken u dat wij genoemd zijn naar zijn messiaanse ambt, Christen. Dat gij hem de ongevraagde macht geschonken hebt in zijn opwekking. Dat gij ons aan zijn verheffing deel hebt willen geven. Zodat gij in hem met ons zijt tot aan de voleinding van deze wereldtijd. Daarom roepen wij u aan, o God, want gij baant ons de weg ten leven. Gij kent, o Heer, onze verbijstering, nu al om de goddelozen op aarde koning zijn. Graaien wat ze maar binnen kunnen halen, aan vernietiging prijsgeven wat in hun ogen toch geen waarde heeft, bluffen, vernederen, schelden, vrouwen, foute vrienden koesteren, verraad plegen, de meer dan rijke vrij spel geven en de armen vertrappen in eigen land en wereldwijd. En toch zegt ge ons, vreest niet. Want dat zouden ze wel willen, die goddelozen, dat we hen in grote vrees dan maar tegemoet komen, hun zin geven, voordat het werkelijk tot een ernstig gesprek gekomen is. Dat we in onze schulp kruipen en wachten tot de storm misschien voorbij gaat. Om moed, om volharding, om een verwachting die de harde feiten niet ontkent, maar wel het land van belofte, van vrede, recht, zuster en broederschap voor ogen houdt. Daarom roepen wij u aan, o God, want gij baant ons de weg ten leven. Wij bidden u dat wij in deze 40 dagen van bezinning, inkeer en omkeer leren om af te zien van wegkijken, van het alleen maar koesteren van opgebouwde welvaart, van vergetelheid van de naaste. En dat we als uw gemeente een openbaar getuigenis afleggen van de hoop die in ons is. Zodat het antwoord op de goddeloosheid niet louter bestaat in macht tegen overmacht, maar in macht van een vrijheid in gehoorzaamheid die de bullebak beschaamt. Zo bidden wij u om een kerk die vanuit Mozes de grondslagen van het rechte samenleving den volken kont doet, die bij medechristenen durft te benoemen wat ketterij en logening van het evangelie moet heten, en die het evangelie niet losmaakt van het hoognodige vermaan. Daarom roepen wij u aan, o God, want gij baant ons de weg ten leven. Wij bidden dat het in Europa tot een vrede mag komen die dan wel een rechtvaardige vrede is, en niet een vrede die de zwakkeren het leven en de toekomst ontneemt. We bidden om een vrede die gebaseerd is op recht, op al die rechtsbepalingen die nu razendsnel doorgeschrapt worden, op die instituties die het recht moeten hooghouden en aan alle kanten worden ondermijnd. Wij bidden om een bewapening die allereerst weet van het zwaard van de geest, dat is Gods woord, en alleen in die samenleving ook nog wel over andere wapens wil spreken. Wij bidden op deze zondag na de Internationale Vrouwendag om waakzaamheid tegen de aanbidding van de stoere mannelijkheid. Tegen de aanvallen op alles wat in het beeld van die afgodendienaars niet past. En zo voor het eren van de ware menselijkheid, zoals die oplicht in uw Zoon, uw liefste. Daarom roepen wij u aan, o God, want gij baant ons de weg ten leven. Hoor ons dan in stilte aan, als wij aan u voorleggen de verlokkingen van ons eigen hart, en u de namen noemen van de naasten, naast ons, die heel in het bijzonder zijn aangevochten en door lijden overmand. Daarom roepen wij u aan, o God, want gij baat ons de weg ten leven. Hoor ons dan aan wanneer wij tot u bidden, wat uw Zoon ons geleerd heeft tot u te bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, eigenlijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen gemeente. Het hart staat er weer, maar het staat er even niet. Dat komt er weer. Dat zijn we even vergeten vanmorgen. Dat wil zeggen dat de komende weken, gedurende de 40 dagen tijd, de collecten bestemd zijn voor Kia. En met name denken we vandaag aan China. Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we voor vrouwen in China, met name voor de 400.000 Aziatische migranten. Ze zijn ter sprake gekomen in woord 5 van onze dominee. Hun positie is zeer kwetsbaar. Soms worden ze opeens ontslagen en staan ze zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt en bij ziekte staan ze er echt alleen voor. Kia geeft ze steun in de vorm van medische begeleiding, cursussen en psychosociale hulp. Zo ook voor Sarah, die bijvoorbeeld na 10 maanden terug kon naar haar gezin, nadat ze door de politie was doorverwezen naar een opvangtehuis van Kia. Voor juridische hulp, voor haar rechtszaak en liefdevolle lotgenoten. De tweede en de uitgangscollecte zijn voor onze kerk. Graag uw bijdrage.
We zingen staande ons slotlied en dat is nu wel 536, alles wat over ons geschreven is.
Thank you. Eerst
zeg tot Aaron, de hoge priester, en die na hem komen. Zo zult gen de kinderen van Israëls zegenen en mijn naam op hen leggen. Gij legt mijn naam op hen en ik zal hen dan zegenen met deze woorden. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.